Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij met elkaar zingen uit Psalm 103, daarvan het eerste vers. Loof, loof de Heere mijn ziel met alle krachten. 103, eerste vers. Doen wij belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof door in te stemmen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Vervolgens willen we zingen ter inleiding op de schriftlezing uit Psalm 40, daarvan het vierde vers. Psalm 40 vers 4 na de geloofsbelijdenis. En wij openen dan ook de schriften in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 9. Wij lezen de versen 21 tot en met 36. Dus Lucas 9, vers 21 tot en met 36 is de schriftlezing. En ieder spreekt in het hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lucas 9 vanaf vers 21. En hij gebood hun scherpelijk en beval dat zij dit niemand zeggen zouden, zeggende: de Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood en ten derde dagen opgewekt worden. En hij zeide tot allen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf, nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal, om mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens die de gehele wereld zou winnen, en zichzelf verliezen of schade zijn zelfs lijden? Want zo wie zich mijns en mijner woorden zal geschaamd hebben, Dien zal de Zoon des Mensen zich schamen wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid des Vaders en der heilige engelen. En ik zeg u waarlijk, er zijn sommigen degenen die hier staan, die de dood niet zullen smaken totdat zij het Koninkrijk God zullen gezien hebben. En het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden, dat hij medenam Petrus en Johannes en Jacobus en klom op de berg om te bidden. En als hij bad, werd de gedaante zijns aangezichts veranderd, zijn kleding wit en zeer blinkende. En zie, 2 mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elia. De welke gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Petrus nu en die met hem waren, waren met slaap bezwaard. En ontwaakt zijnde zagen zij zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. En het geschiedde als zij van hem afscheiden. Zo zeide Petrus tot Jezus, Meester, het is goed dat wij hier zijn. En laat ons 3 tabernakelen maken voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1, niet wetende wat hij zeide. Als hij nu dit zeide, kwam een wolk en overschaduwde hen. En zij werden bevreesd als die in de wolk ingingen. En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende, Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden. En zij zwegen stil en verhaalden in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking is uit het gedeelte dat is gelezen, Lucas 9, daarvan vers 31. Ik lees u dat straks nogmaals voor. Zoeken wij nu eerst het aangezicht van de Heere in ons gemeenschappelijk gebed. Laten we bidden. Almachtige, barmhartige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij naderen voor de 2e maal op uw dag voor uw aangezicht, op de plaats waar u ons hebben wil, omdat u ons zelf hierheen geroepen heeft en uw belofte geschonken heeft, dat waar 2 of 3 in uw naam vergaderd zijn, dat u zelf in het midden wil zijn. Heere, dat hebben wij niet verdiend. Het is een geschenk van u, als u het ook vandaag aan ons weer geven wilt. En daarom smeken we van u, Heere, bij alles wat we missen kunnen. Laat uw tegenwoordigheid, de werking van uw Heilige Geest, de doorwerking van uw Geest in onze harten, niet ontbreken. Doe ons geen dienst beleven, ook vanmiddag niet, als u niet zelf in ons midden optrekt, de weg baant en het licht laat vallen op uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En daarom bidden we dat allermeest van u, of u hem zo in de bediening van het woord, in de prediking van het evangelie, in het licht wil zetten, dat wij als de discipelen niets anders zullen overhouden dan uw Zoon alleen. Laat dan al het andere ook weg mogen vallen, Heer. Gedachten die ons af kunnen leiden, andere dingen die ons bezig kunnen houden, wat hinderen kan en waar de duivel ook onze gedachten zou willen wegtrekken. Heere, wil u zelf door uw geest onze gedachten gevangen nemen onder Jezus Christus. En zo alle dingen in deze dienst als een eredienst voor u laten gelden, tot eer en heerlijkheid van u, drie-enige God. Werk daarom ook krachtig in onze harten en in ons midden. Wil u zelf, omdat u weet wat er in onze harten omgaat, waar de blokkades ook geestelijk kunnen liggen, waar de haarden van verzet in ons hart kunnen zitten, Heere, zou u zelf dat machtige werk willen doen, dat uw harde harten verbreekt en dat u verbindt de verbrokenen van harten, dat u de rust aan de ziel schenkt door het bloed van uw Zoon Jezus Christus, dat u versterken wil en verbinden wil, vertroosten wil en vermanen wil bij alle die uw naam in beginsel lief kregen. Zou u dan zo met uw werk door willen gaan in het midden van de gemeente, Zo dragen we elkaar hartelijk aan u op en bidden van u dat u zelf over de hele gemeente wilt waken, de kerkraad wil zegenen, in het bijzonder onze predikant dominee De Boer. Wil u ze zegenen, tot zegen stellen voor het geheel van de gemeente en ook met hun gezinnen zijn. Zo bidden we of u op deze plaats wilt doorwerken en uw ontferming ook over deze gemeente kennelijk wilt laten blijken. Maar wij bidden u dat ook voor uw kerk wereldwijd, waar u die ook vergadert en onder welke omstandigheden ook, zou u uw koninkrijk zo willen uitbreiden dat over het rond der aarde, van het oosten tot het westen, overal mensen zullen zijn die op hun knieën zullen gaan voor Jezus Christus en in hem hun heil en hun hoogste geluk zullen vinden. Wij bidden u daarom of u al het werk wat daarvoor gedaan wordt, of u dat zou willen zegenen van de zending van evangelisatie, ook op allerlei andere manieren waarop uw evangelie verkondigd, uitgezonden wordt. Zou u dat dan in het bijzonder ook in deze dagen onder moslims willen doen, die in hun eigen godsdienst van donkerheid een tijd van bezinning hebben? Zou u daarin met het wonderbare licht van uw Zoon velen willen trekken en willen brengen bij de aanbidding van Jezus Christus, opdat ze het omgekeerde zullen belijden van wat ze nu belijden, dat er maar één God is en één Zoon, Jezus Christus, die met de Geest aanbeden wordt in alle eeuwigheid. Zou u zo ook onder andere godsdiensten en ook in ons koude Nederland en op allerlei plekken waar mensen in duisternis zonder uw licht voortleven, zou u krachtig willen werken, Heren, en geven dat zo uw huis vol zal worden en dat er een schare zal staan voor uw troon die niemand tellen kan. Wil u dan zo ook alles waar uw kerk aangevallen wordt en waar uw werk bedorven zou worden door de duivel en door ons mensen, zou u ook uw kerk willen bewaren en vermeerderen en alle aanslagen die tegen uw woord en uw evangelie bedacht worden, zou u die willen verijdelen en zo, als de ruiter op het witte paard, Heer Jezus, uitgaan, overwinnende en om te overwinnen. Zo bidden we u, Heere, laat uw koninkrijk komen, laat uw naam zo over heel de wereld geheiligd mogen worden. Wij bidden u dat, niet om iets in ons, maar opdat u de eer zal ontvangen, bidden wij dat uit genade, door Jezus Christus. Amen. Ter inleiding op de prediking willen wij zingen uit Psalm 38, daarvan het 11e en het 15e vers, Psalm 38, vers 11 en vers 15, waar we zingen over het lijden van de Heer Jezus Christus. 38, 11 en 15, ondertussen krijgt u de gelegenheid om de Heer met uw meegebrachte gaven te dienen in de collecte. Thank you. antwoord op de prediking willen we zingen uit Psalm 89, daarvan het zevende vers. Dus Psalm 89, vers 7, in antwoord op de prediking. De tekst voor de prediking is uit het gedeelte dat u is voorgelezen, Lucas 9, vers 31. Ik lees u vers 30 en 31 nogmaals voor. En zie, twee mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elia, de welke gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Liefde gemeente, jongens en meisjes, als je ergens naar binnen gaat, zeker ook hier in het kerkgebouw, in de meeste gebouwen kom je eerst in een soort hal, een gang, een voorportaal noemen we dat ook wel eens. Dat is de plek waar je meestal je jas op kunt hangen of waar je even wat dingen kwijt kunt. Maar voordat je echt naar binnen gaat, de woonkamer in of bijvoorbeeld bij een koning de troonzaal binnen, kom je eerst in het voorportaal. Je zou kunnen zeggen dat in Lucas 9, het gedeelte van deze middag, daar gaat het wel niet letterlijk over een gebouw met een voorportaal. Maar figuurlijk is het net alsof de Heer Jezus ook een voorportaal ingaat, voordat hij bij het echte komt. Hij staat in het voorportaal. De Heer Jezus. Vlak voor het grote lijden, maar hij is er al binnengegaan. Hij staat al in het voorportaal van zijn lijden. Zo tekent Lucas dat in de beschrijving van het evangelie. Hij kondigt zijn lijden aan, stapje voor stapje. En hier, hoe wonderlijk dat ook lijkt, op de berg der verheerlijking, zou je kunnen zeggen, hier staat hij in het gebouw van het lijden, stapt hij het voorportaal binnen, om daarna het echte lijden verder binnen te gaan. Thema deze eerste zondag in de lijdenstijd is Christus in het voorportaal van zijn lijden. Christus in het voorportaal van zijn lijden. Volg de geschiedenis en we komen dan drie punten staan we stil. Allereerst bij het gesprek wat de Heer Jezus heeft. De weg die hier gewezen wordt. En het vooruitzicht wat hij hier krijgt. Dus Christus in het voorportaal van zijn lijden. We letten op het gesprek, op de weg en op het vooruitzicht. Jullie weten wel, jongens en meisjes, en zo hebben we het ook gelezen, dat de Heer Jezus met drie van zijn discipelen de berg op is gegaan, waarschijnlijk de berg Tabor in Galilea. Het zijn Petrus, Jacobus en Johannes. Het zijn de drie discipelen die naast de andere discipelen nog het dichtste bij de Heer Jezus staan. En wat gaat de Heer Jezus doen? Nou, er staat dat hij de berg opgaat om te bidden. En bidden, jongens en meisjes, dat betekent dat wij onze handen gaan vouwen. En ik hoop ook dat je dat thuis ook doet, dat je je knieën buigt voor de Heere, bijvoorbeeld bij de rand van je bed, omdat wij dan voor Hem verschijnen en zomaar tot de Heere mogen spreken en met Hem mogen spreken. Daarom zijn we eerbiedig voor de Heere en toch mogen we alles aan Hem zeggen. We komen voor het aangezicht van de Allerhoogste. En mogen toch zomaar ons hele hart voor hem uitstorten. En je zou kunnen zeggen, bidden is eigenlijk ook voor ons alsof we even in een voorportaal zijn. Nog niet echt in de hemel. Maar de binnenkamer van het gebed is alsof je bij de troonzaal van God in de hemel, tenminste, in het voorportaal komt. naderen tot God. Zo dichtbij mag je komen. De Heer Jezus is ongeveer 8 dagen geleden, op het moment dat dit gebeurt, begonnen met zijn discipelen te spreken over zijn lijden en sterven, de eerste aankondiging van het lijden. Daar begonnen we te lezen. En hij had erbij verteld tegen zijn discipelen dat het volgen van hem, dat daar ook het kruisdragen bij hoort. Zo iemand achter mij wil komen, die nemen zijn kruis op zich, dagelijks. Dat is iemand die zichzelf moet leren verloochenen. En zo hem moet volgen. Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, zal het behouden. Meestal denken wij dan aan allerlei dingen die we verliezen. Maar de Heer Jezus heeft het over je leven verliezen. Er is, zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, alleen maar een weg door lijden tot heerlijkheid. En meestal hopen we dan dat het lijden een beetje meevalt. Maar zo geldt het voor de meester en zo geldt het ook voor zijn discipelen. Er is dan wel een belangrijk verschil wat we in de gaten moeten houden, juist in de lijdenstijd. Als het lijden van hem zomaar ook allerlei overeenkomsten kan lijken te hebben met het lijden wat wij kunnen meemaken. Het kruisdragen van de discipelen hoort bij het woordje volgen. En jongens en meisjes, je kunt begrijpen, je kan alleen maar volgen als er iemand voorop gaat. Maar wat Christus doet, is toch van een heel andere orde. Als hij zijn kruis gaat dragen, gaat hij niet volgen, gaat hij voorop om te verzoenen. En hoezeer de Heer ons ook een kruis kan opleggen in ons leven, ja, dat het ons leven zou kosten. Of minder dan. Nooit zal ons lijden ook maar enig gewicht in de schaal leggen voor onze zaligheid. Terwijl zijn lijden alleen onze verzoening kan zijn. Let maar op de kosten. Ja, voor jezelf. Want de Heer Jezus zegt dat het betekent het verliezen van jezelf. Het jezelf overkrijgen voor de Heer. En daar zit dan ook al in het verliezen van je eigen ik en het leren kruisigen van je eigen ik. Maar let dan vooral op de kosten voor hem. Om te zien dat hij het meer dan waard is om gediend te worden. Waarom deze lijnen? Zo heeft de Heer Jezus met zijn discipelen gesproken. Zo heeft hij tenminste met hen willen spreken. Maar het bleek er keer op keer, ook hier, dat er bij de discipelen daarvoor geen plaats is. Ze willen wel een koninkrijk, maar ze willen geen kruis lijden. Petrus had de Heer Jezus zelfs daarover bestraft. Ze begrijpen het niet, ze kunnen het niet begrijpen, maar uiteindelijk willen ze het ook niet begrijpen. En nou zie je hoe de Heer Jezus hier staat. Alleen in het voorportaal van zijn lijden. Omdat hij ook alleen de weg zal gaan van het lijden. Waar geen kruisje van ons aan te pas komt. En daarom begrijp je waarom hij de berg op gaat om te bidden. Omdat datgene waarover hij niet spreken kan met zijn discipelen, om daarover te spreken met zijn vader, om zijn hart voor zijn vader uit te storten. En daar hoort de vader naar en hij geeft antwoord. Komt eigenlijk antwoord op 3 manieren. Terwijl hij bad verandert de aanblik van de Heer Jezus, van zijn gezicht. Zijn kleding wordt blinkend wit, zoals het licht. Zo wit als het op aarde niet gemaakt kan worden. Het gezicht van de Heer Jezus straalt helemaal. Deze biddende Christus wordt met hemelse heerlijkheid overkleed. Tweede, en daar valt de nadruk op, Lucas zegt het namelijk, en zie, let daar dus extra op, twee mannen spreken met hem. Mozes en Elia. Twee die al bewoners van de hemel waren geworden. Die voor een ogenblik terugkeren naar de aarde. Twee die eeuwen geleden leefden. Mozes leefde zelfs nog langer geleden dan Elia. Ze zijn weggenomen van de aarde, opgenomen in de hemel, althans Elia. Mozes is door de Heere zelf begraven, ze hebben allebei een wonderlijk sterven gehad. Maar voor nu keren ze allebei even terug, voor deze zeer bijzondere gelegenheid. Want zij zijn het antwoord op het gebed van de Heer Jezus. Zij komen wel met hem spreken over zijn lijden. Wat met zijn discipelen niet mogelijk was. Ze wilden niet van hun eigen lijden weten en ze wilden niet van zijn lijden weten. Daarom zendt God twee met wie hij wel kan spreken. Om het gesprek dat de Zoon met de Vader voerde over zijn lijden. Nu ook door de Zoon met twee mensen te kunnen voeren. Opdat ze met hem zouden kunnen spreken over zijn kruis. En zo komt er een hele eenvoudige toepassing op ons af. Kinderen kunnen het begrijpen. Als de Heer Jezus nou graag wil spreken met zijn discipelen over zijn lijden, zouden wij daar dan wel naar luisteren? Als de Heer Jezus zo vaak zegt dat hij hierom op deze wereld is gekomen, is dit het waar je oren zich naar spitsen, waar je hart zich naar uitstrekt? Want de Heer Jezus wilde daar niet over spreken zoals wij dat wel eens hebben, dat je zo vol van iets zit, dat je moet het even aan iemand kwijt. Of dat iets je zo drukt dat je het wil delen, zodat het even wat lichter wordt. Nee, hij wil met hen spreken niet voor zichzelf, maar voor hen en voor jou en voor mij. Opdat je weten zou wat zijn werk is. Opdat je weten zult wat je bij hem vinden mag. En dat is nou verdrietig, dat er juist bij discipelen geen ruimte voor is. Juist hier bij het binnengaan van het voorportaal van zijn lijden blijken de discipelen te slapen. Vers 32. Zoals ze ook straks slapen als de Heer Jezus verder is gegaan op de weg van zijn lijden in Gethsemane. En zoals juist rondom de aankondigingen van het lijden, zoals bijvoorbeeld hier in vers 46, tot aan het laatste Paasga toe ze meer bezig zijn met hun eigen positie, terwijl hij zich gaat buigen in het stof, vragen zij zich af wie van hen de meeste is. En dat komt omdat de discipelen een koninkrijk verwachten in de weg van heerlijkheid, maar niet in de weg van het lijden. En wij staan ook de Heer Jezus in de weg, want wij vinden de discipelen altijd toch een beetje van de domme soort, dat ze dat toch dachten. Wij weten wel beter. Maar we zijn even beroerd, of misschien zelfs wel een beroerder aan toe. Als er bij ons geen ruimte is voor het kruis van Christus. Als wij geen behoefte hebben aan de gekruisigde. Want daar wil hij op wijzen. En ook de apostel Paulus schrijft later dat hij zich voorgenomen heeft om niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Dat hij voor ogen geschilderd wordt. En dat het alles zal zijn. Voor de Galatiërs, voor de Corinthiërs, voor de Efeziërs. En voor ons in Rijnswoude. Want doordat hij voor ogen geschilderd wordt, En je niet allereerst een kroon wordt voorgehouden, maar een kruis wordt voorgehouden. Wordt er een weg tot God gewezen. Wordt er gewezen dat er redding is voor zondaren. Dat er voor verlorenen een weg tot behoud is. En als daar nou geen plaats voor is in ons hart. Geen plaats voor genade. Zou de Heer Jezus dan niet over ons nog meer verdriet moeten hebben? Het is een gevaar ook voor vandaag. Dat wij wel een evangelie van glorie en overwinning hebben. Als je afvraagt wat nou de meest aantrekkelijke kerk is, tenminste hoe je dat een beetje op de kaart zet en hoe je daar goede christelijke marketing bij kunt gebruiken, wat aantrekkelijk is en lijkt. Nou, dan ga je allemaal plussen opnoemen. Dan moet dit goed zijn en dat beter zijn en dit mooi en dit leuk. Maar heb je wel eens gezien dat het in het woord van de Heere en in de gestalte van de Heer Jezus Christus daar nooit om draait? Dat wij onze antennes afstemmen op alle dingen behalve op de boodschap die Hij kwijt wil. En dat Hij komt als een worm. Geen man. Als iemand voor wie je je aangezicht zou verbergen. Zouden wij niet allereerst moeten luisteren? Zal het de Heer Jezus een verdriet gegeven hebben dat het juist zijn discipelen zijn geweest, waar geen plaats was voor dat waarvoor hij precies gekomen was? Het lijden in het voorportaal wordt nog niet eens allereerst door de duivel, maar allereerst door zijn discipelen verzwaard. Dat doen ze hem aan. En ik zeg het scherp, maar het is waar. Dat doet u, dat doe ik, dat doe jij hem aan. Als je in deze lijdenstijd, in de voorbereiding op het avondmaal, de komende zondag, als de Heer het geeft en je mag het voor je ogen zien, maar je hebt in de kennis van zijn wegen, ook van zijn lijdensweg en in het bijzonder van zijn lijdensweg, geen lust, geen belangstelling. En we doen het hem aan, wanneer er telkens maar weinig of te weinig ruimte is voor de boodschap van het kruis. Dat heeft namelijk meteen een dubbel effect, namelijk dat je en je eigen verlorenheid niet gaat zien. En de ruimte die juist in de lijdensweg van Christus openbaar komt. Die aan alle kanten wordt aangewezen. Dat je ogen ervoor dicht zouden blijven. En daarom de beste toepassing die je nu op dit moment in praktijk kunt brengen. En die je voor de Heere, van de Heere mag afbidden. Juist ook voor de komende lijdenstijd. Is dat je nu meeluistert en gaat vragen aan de Heere of je oor en oog mag krijgen. Voor de grote waarde van het bloed van Jezus Christus. Dat je je oren gaat spitsen om hem er zelf over te horen. En daarom de tweede gedachte. De weg. Want die andere twee die daar zijn gekomen, Mozes en Elia, met hen kan de Heer Jezus dus wel spreken over de weg van zijn lijden. En ook al staat er dan geen woordelijk verslag van wat er nou besproken is. Jongens en meisjes, dat zijn wel eens van die momenten in het leven van de Heer Jezus dat je er graag bij was geweest. Dat je stil mee kon luisteren. Maar ik denk dat als wij er waren, we net als de discipelen lagen te slapen. Maar de Heer heeft het laten optekenen en Lucas die schrijft wel niet precies op wat er besproken is, maar in één zin vertelt hij precies genoeg om meer dan genoeg te weten. Want waar spreken ze over? Er staat in vers 31, zij spraken over zijn uitgang. Dat is zijn heengaan in Jeruzalem. Het gaat over het lijden en sterven van de Heer Jezus. Waarom zijn het dan Mozes en Elia? Waren er met eerbied gesproken in de hele hemel op dat moment niet ook nog anderen die daar net zo goed bij hadden kunnen zijn? Zou bijvoorbeeld niet Jesaja vanuit de profetieën die hij uitgesproken had, niet juist hier bij de Heer Jezus hebben kunnen komen en bijvoorbeeld met hem uit Jesaja 53 zou lezen? Zou David niet de Heer Jezus hier kunnen wijzen op de psalmen die gaan over het lijden, maar ook die psalmen die al spreken over de toekomstige heerlijkheid die er zal komen voor de Messias en door de Messias? Waarom zijn het nou deze twee? Nou, er zijn verschillende redenen voor dat het Mozes en Elia zijn. Ik kan het niet eens allemaal uit de doeken doen, maar de belangrijkste zal ik geven. Laat allereerst maar duidelijk zijn dat deze twee, Mozes en Elia, samen alle vromen uit het Oude Testament vertegenwoordigen. Dus figuurlijk zitten Jesaja en David daarbij in. Alle voor wie het sterven, ook onder het oude verbond, sterven al, zalig leven werd. Mozes en Elia vertegenwoordigen samen Mozes de wet en Elia de profeten. Elia wordt gerekend als de grootste van de profeten. Ze vertegenwoordigen samen de wet en de profeten. En dat is een uitdrukking in de Bijbel zelf al, wat een aanduiding is voor het hele Oude Testament, voor het hele woord van God wat er tot toen was. Jongens en meisjes, dat betekent dat als het ware het hele Oude Testament, alles wat hiervoor gesproken is, komt met de Heer Jezus spreken over alles wat daarin staat. Zoals de Heer Jezus dat later ook met de Emmausgangers doet. En hij ze meeneemt door de schriften. Zo komen eerst twee, niet wandelaars, maar hemelbewoners, bij de Heer Jezus om vanuit het hele Oude Testament te spreken over zijn lijden en sterven wat voorzegd is. En wat zeggen ze dan? Nou, dan moeten we weer op Mozes en Elia letten. Want zij zijn allebei op een bepaalde manier middelaar geweest. Wat is nou een middelaar, jongens en meisjes? Een middelaar, dat is iemand die tussen twee partijen staat. En in de Bijbel gaat het altijd over iemand die tussen God en mens in komt staan. Die in de kloof, in de breuk die tussen de heilige God en een zondig mens is geslagen, die daarin wil gaan staan. Om die band die verbroken is te kunnen herstellen. Om God en mens met een Bijbels woord bijeen te brengen, te verzoenen. Dat de mens met God verzoend wordt. Om daar weer een weg te banen. Nou, dat was Mozes geweest, de middelaar. Zijn hele leven al, maar zeker die lange woestijntocht. En heel bijzonder toen hij ook op een berg was. Toen hij op de berg Sinaï was. De wet van de Heer had ontvangen. En daar onderaan die berg door dat volk een verschrikkelijke afgoderij gepleegd werd. En dan zie je wat de middelaar is. Als Mozes in de bres gaat staan tussen God, die naar recht dat volk zou moeten wegvagen. En dat volk dat het alles verzondigd heeft. Hij gaat bidden, net als de Heer Jezus, bidden op de berg. En dan worstelt hij met de Heer om het behoud van dat volk. Een gebed of de Heer de zonde wil vergeven. En dat gaat zo hoog in dat gebed van Mozes, dat hij zichzelf aanbiedt. Zijn leven wel wil verliezen. Ja, delg mij maar uit uw boek. Laat het volk leven. Schrap mij maar uit het boek des levens. Opdat dit volk genade, vergeving zal ontvangen. Misschien dat het dichtste hierbij komt. Is wat een ouder, meestal een ouder, voelt. Als je zelf genade mag kennen en je ziet je kind verdwalen. En je worstelt voor je kind, voor de Heer. Dat dit gebed op je lippen zou branden. Heere, dan liever ik nog. Dan mijn meisje of mijn jongen. Zoals David bidt. En het uitsnikt over Absalom. Hij biedt zichzelf aan tot verzoening van de zonde. En toch verhoort de Heere dat gebed niet. Zoals hij het later bij Paulus ook niet doet. En hij het bij ons ook niet kan verhoren. Niet tenminste op de manier zoals Mozes dat voorstelt. Want Mozes is niet volmaakt. Hij kan niet voldoen. Al zou Mozes sterven en geschrapt worden uit het boek des levens als het mogelijk was. Hij zou er niemand mee kunnen redden. Hij kan niets van die zonde ongedaan maken. Hij kan niet dragen, hij kan niet waarmaken wat hij zegt. Want hij is ook een kind van Adam. Mozes moet je zien als de middelaar die verzoening wilde doen. Maar hij kon de passende betaling aan God niet aanbieden. Mozes smeekte wel genade af, maar kon niet aan recht voldoen. Hij kon niet het recht geven wat daarbij hoorde. Genade door recht kan hij niet bieden. Hij is uiteindelijk onmachtig. Hij is niet de uiteindelijke middelaar die ook betalen zal. Dat is Mozes en dan Elia. Ook een middelaar. Ook iemand die op de berg stond. En van de ene naar de andere berg ging. Van de Karmel naar de Sinai. Die ook tussen God en het volk instond. Terwijl het volk telkens weer bij God verzondigde. Hij had op die ene berg, op de Karmel, daartussen God en het volk ingestaan. En dat volk voor de keuze geplaatst. Als de Heere God is, volg hem dan na. En als Baal God is, volg hem dan na. En ze hadden geroepen. De Heere is God, de Heere is God. Maar het bleef bij de meesten bij roepen. Want het verandert niet in Israël. En Elia moet vluchten voor zijn leven. En vlucht in de woestijn. En stort daar uitgeput neer. Totdat hij door de Heere verder geleid wordt. Naar diezelfde berg als Mozes, de Horeb, de Sinaï. En daar klaagt hij het uit tegen de Heer. En zegt hij eigenlijk, Heer, het wordt nooit meer wat met Israël. Hij klaagt het uit in het gebed, ook weer een bidder op de berg. En eigenlijk zegt hij tegen de Heer, eenvoudig gezegd, Heer, houdt u er maar mee op. Maakt u er maar een einde aan met dit volk, want het wordt nooit wat. Het zal nooit iets anders doen dan uw naam onteren. Het zal niet anders doen dan u op uw hart trappen, dan u krenken. Het is onbegonnen werk. Misschien zit u wel te luisteren. En zeg je, dat is waar. Het is met mij onbegonnen werk. Er is geestelijk geen land met je te bezeilen. En je zou het met Elia wel eens zijn. Ware het niet dat je beeft als Elia dit bidt. Als God in het recht zou treden. Zie je wat Elia doet? Middelaar tussen God en mens. Maar als hij zo bidt, gaat hij aan de kant van God staan. En gaat hij aan de kant van Gods recht staan. En het zou ook rechtvaardig zijn als de Heer er een einde aan maakt, ook in jou en in mijn leven. Maar Elia heeft in zijn moedeloosheid vergeten dat deze God, deze rechtvaardige God, genade wil bewijzen. Elia valt Gods recht wel toe. Maar de poort van de genade trekt hij dicht te vallen. Ook voor hemzelf. Want als God op deze manier aan recht zou voldoen, is er geen verzoening. Daarom zeggen Mozes en Elia samen, het hele Oude Testament, dat er iemand anders middelaar moet zijn. Iemand anders die tussen God en het volk in moet komen staan. Die genade door recht kan bewerken. Genade met recht en recht met genade. En nou weet je waar ze het over hebben met de Heer Jezus. De weg waarin Christus de kloof, de breuk tussen God en mens, die breuk die er ligt tussen jou, mijn ziel en God. Hoe Christus in die breuk zal staan. Als Elia en Mozes samen. Om als Elia helemaal aan de kant van Gods recht te gaan staan. En als Mozes helemaal aan de kant van Gods genade te gaan staan. Maar niet als twee, de ene kant en de andere kant. Maar om tegelijk recht en genade in één te doen. Want hij heeft gesproken in de eeuwigheid al. Wat we gezongen hebben, zie ik kom om uw wil te doen. Ik kom om aan uw recht te voldoen. Ik kom om uw genade te gaan doen. Ik kom om een offer te brengen. Hij is de middelaar. Aangewezen door het hele Oude Testament. Gebrekkig voorafgebeeld door Mozes en Elia. Ze spreken met hem over zijn uitgang, zijn heengaan. Vanuit alles wat het Oude Testament op tafel legt. Aan recht en genade, maar wat niemand uit het Oude Testament zou kunnen volbrengen. Mozes en Elia, hoort ze zeggen, jongens en meisjes, ze zeggen eigenlijk tegen de Heer Jezus, wat wij niet kunnen, die taak ligt op u. En wat hebben ze graag met de Heer Jezus hierover gesproken? Mag ik dat persoonlijk vragen? Zou je hier ook graag met de Heer Jezus over willen spreken? Sta je graag te luisteren naar wat Hij over zijn kruis zeggen wil? Omdat je er belang bij hebt gekregen, misschien vanmiddag wel, misschien vanmorgen wel. Dat je erachter bent gekomen dat je onmachtig bent om jezelf te verlossen. Dat kan zo niet verder. Maar het komt niet uit jou. Er moet een ander zijn die je komt verlossen. Er moet iemand tussen God en jou in gaan staan. Om te verzoenen door voldoening. Om genade door recht te brengen. Mag ik daarom nog op een detail wijzen wat van belang is, juist in de manier waarop Lucas het zegt en ook troostvol is. Want het gaat in vers 31 over zijn uitgang. In het Grieks staat er een woordje wat de jongens en meisjes meteen kunnen herkennen. Er staat exodus, exodus. En dat woordje dat ken je van, want dat betekent uittocht, uitweg. Van toen Mozes het volk op uittocht uit Egypte, door de woestijn, naar Kanaan ging leiden. Spreken ze met de Heer Jezus over zijn exodus, zijn uittocht, zijn bevrijdingstocht. Hij gaat uit om te bevrijden. Maar kijk eens wat het voor de Heer Jezus betekent. Als het voor Israël betekende dat God zelf de Rode Zee kliefde. En een pad maakte waar ze droogvoets doorheen konden gaan. In de woestijn ze voorzag van alles wat ze nodig hadden. En ze bracht in Kanaan. Zonder één vinger van dat volk zelf. Hier betekent de exodus van Christus. dat hij zijn volk gaat uitleiden. Uit de slavernij van Egypte. En dat daarom de banden waarmee zij gebonden zijn, dat hij daarmee gebonden zal worden. En dat de zee waar zij niet overheen komt, dat al Gods golven en baren over hem zullen heen slaan. En dat de woestijn waar zij doorheen moesten trekken en aan geen ding gebrek hadden. Hij door de woestijn, ja ook de woestijn waarin hij verzocht werd door de duivel. Maar ook geestelijk die woestijn van de godsverlatenheid heen moest. Waar hij ook lichamelijk hongerde. En aan het kruis zegt, mij dorst. Hoe zal hij Kanaan ingaan? Als hij uit het hemelsparadijs uitgestoten wordt. Exodus, de omgekeerde uitgang. Uit Jeruzalem gaat hij. Uitgeworpen om buiten Jeruzalem aan het kruis genageld te worden. Als een uitgestotene. En zijn uitgang, zijn exodus, is ook een exodus, een uitgang uit het leven. In plaats van een uitgang waarin hij in het leven blijft. Het is sterven. Het is uitgestoten worden uit de gemeenschap van mensen, maar het ergste. Uitgestoten worden uit de gemeenschap met zijn vader. Want er is geen exodus voor een van zijn volk. Als niet hij die weg zou banen. Zonder zijn exodus is er geen exodus voor zijn volk mogelijk. Door zijn uitgang in lijden is er een uitweg, een ontsnapping is het. Door zijn genade. Daarom sprak hij met zijn discipelen over dat hij moest lijden en sterven, zoals Lucas dat zo vaak onderstreept in zijn evangelie. Wist u niet, zegt hij tegen de Emmausgangers, dat de Christus moest lijden? Daar was geen andere weg voor hem. En daarom is er ook geen andere weg voor jou en voor mij, dan alleen maar door het kruis, door het bloed van Christus gered te worden. Zal er ooit genade door recht zijn, dan moet daar minimaal de Zoon van God, die mens geworden is, aan het kruis deze uitgang volbrengen. Voor de zonde moet volkomen geboet en gebloed worden. Alleen zo is er voor ieder die gelooft ook een uittocht. Een exodus uit de slavernij van de zonde. Een uittocht uit het slavenhuis van de duivel. Uit geestelijk Egypte. Want dat is toch je nood geworden. De nood van je zondaarsbestaan. Dat je vastzit aan de zonde. De slavernij van de zonde. Dat gevangen zijn van de duivel. En dat telkens weer er toch op ingaan. Gemeente, ons leven is in een voorportaal. Maar zo anders. Want zoals wij geboren worden, zijn wij niet op weg om een keer dood te gaan. Maar liggen wij geestelijk verloren, zijn wij geestelijk dood. En dat betekent dat wij, zolang wij leven buiten Gods genade, wij ook in een voorportaal liggen. Het voorportaal naar de eeuwige dood. En wie zal ons bevrijden? Wie zal ons als Mozes, ja als meer dan Mozes, werkelijk van de zonde en van de duivel en van de dood bevrijden? Zie hier, de middelaar tussen God en mens, die zelf de weg van de dood ging, die gekneld lag in banden van de dood, die uitgeworpen werd door mensen, die uitgeworpen werd door de hemel. Het was een tocht als door de machten van de buitenste duisternis heen en de godsverlatenheid. En hier is het antwoord op de bange vraag van jou en van u, die zegt, maar ik lig gebonden in banden van de dood, die het recht van Gods oordeel heeft leren erkennen over de zonde.
Uw doen is rein, uw vonnis is gans rechtvaardig. Heeft de Geest jou, uw ogen al geopend? Vraag hem erom, als je nog altijd in blindheid doorgaat, dat je niet doorleeft en voortleeft, totdat je in de eeuwige dood zou komen. Maar dat je vandaag nog gaat roepen, Heer, is er een uitweg. Want ja, Godzijdank is die uitweg er. De uitgang, de exodus, de uittocht van Christus, die hij volbracht heeft in Jeruzalem. En dat brengt bij de laatste gedachte, het vooruitzicht. Want het is wat geweest voor de Heer Jezus. Hij staat in het voorportaal van zijn lijden. De weg ligt voor hem. En toch is hij die gegaan. Even verderop staat in hetzelfde hoofdstuk in vers 51 iets heel belangrijks. En het geschiedde als de dagen zijner opneming vervuld werden, zo richtte hij zijn aangezicht om naar Jeruzalem te reizen. Jongens en meisjes, dat kun je natuurlijk je wel voorstellen. Als de Heer Jezus zijn aangezicht richt naar Jeruzalem om te reizen, dan keert hij zijn hele gezicht en zijn hoofd letterlijk in de richting van Jeruzalem. En dat betekent, ik ga die kant op. En je weet nou wat het betekent naar Jeruzalem. Zijn uittocht. Dat hij zijn gezicht, zijn hart, zijn weg richt naar het kruis. Hij zet het in. Hij stapt dan dus de drempel over. Van het voorportaal naar het lijden. Hij moest, maar zie je, hij wilde. En dat is een rijke troost. Als je de Heer mag kennen en vrezen. En dat is ook een rijke pleitgrond. Voor degenen die zoeken om Christus door het geloof aan te grijpen. Die ook die exodus, die uitgang van Christus nodig krijgen. Want hij ziet het kruis, terwijl zijn discipelen nog naar kronen zitten te zoeken. En hij gaat, vastberaden. Hij heeft erover gesproken met Mozes en Elia. En hij weet het, dat alleen hij zal kunnen redden. En daarom ontving de Heer Jezus ook hier al iets van het vooruitzicht van wat het zou zijn. En de troost die hij zelf mocht proeven, om die vanmiddag ook uit te delen aan zijn gemeente. Want heb je eenmaal gehoord waar die drie over spraken, dan begrijp je ook waarom dit nou de berg van de verheerlijking is. Niet maar de berg van zijn lijden, al heeft hij daarover gesproken, maar de berg van de verheerlijking. Stelt je nog even een moment voor. Als in vers 31 staat dat Mozes en Elia daar verschijnen in heerlijkheid. Als iets vanuit de hemel meebrengen van die hemelse glans. En de biddende Christus wordt met die hemelse glans overkleed terwijl hij aan het bidden is. Dat zijn gezicht straalt, net zoals Mozes die toen van de berg afkwam en zijn aangezicht glinsterde van de heerlijkheid van God. Zo is ook Christus met heerlijkheid overkleed, dat zelfs zijn klederen wit zijn. En jongens en meisjes, dat is echt een onvoorstelbaar indrukwekkend gezicht geweest. Want het is waarschijnlijk nacht geweest, of tenminste laat op de avond. Dat kun je zien aan het volgende vers, vers 37, waar staat en het geschiedde desdaags daaraan, dat betekent de volgende dag. Het is niet voor niets dat de discipelen ook slapen. Ze zullen ook moe zijn geweest. Het is namelijk avond of nacht. En daar is een helder wit licht. Als de eerste nacht dat Christus op aarde kwam. Toen de heerlijkheid des Heren die herders daar omscheen. Omdat de grote exodus begonnen was. Zo opnieuw. Straalt hier het licht. Maar nog groter dan dat licht wat je zou verblinden in de nacht. Is dat er hier twee hemelbewoners. Twee verloste zondaren verschijnen. die met hem komen spreken over zijn lijden en sterven, dat voor hun al de grond van hun zaligheid is geworden. Zij staan hier oog in oog met hem, die alleen hun zaligmaker, hun redder is geworden. Zij staan daar te stralen van heerlijkheid. En iedere glansstraal die van hen afkomt, is betaald door hem met wie ze spreken. Ze hebben het al als een vooruitbetaling ontvangen. De rekening moet namelijk nog voldaan worden. Hij moet nog sterven op Golgotha. En toch, en zo zou je het ook kunnen onthouden en begrijpen, ze zijn al gekocht op afbetaling. Ze zijn al thuisgekomen, terwijl Christus nog uit huis geworpen moest worden. Door het gesprek van deze twee verlosten met hun verlosser is de Heer Jezus bemoedigd. Ja, hij is de aangewezene. Maar hoe donker die weg van zijn lijden ook zal zijn, hij ziet hier in deze twee en daarin in heel die schaar uit het Oude Testament dat zijn werk niet te vergeefs zal zijn. Dat hij de opbrengst van alles wat hij gaat doen al voor ogen gesteld krijgt. Wat Jesaja profeteerde, dat als hij zijn ziel tot schuldoffer gesteld zal hebben, dan zal hij zaad zien, dan zal hij al die verloste nakomelingen zien. Straks die scharen die niemand tellen kan, nu al afgebeeld in deze twee. Zij hebben er weet van. Zij plukken er al de vruchten van. En daarom spreken ze maar niet algemeen over hoe dat nou zal zitten en dat dat precies zus en zo moet en hoe dat dan in elkaar past. Maar Mozes en Elia spreken daar doorleefd van. Meer nog dan dat ze van God hebben ondervonden in hun aardse leven, wat ze aan genade hebben mogen smaken en in de omgang met de Heere wel niet beweldadigd zijn. Misschien wel meer dan een ander. Nog rijker hebben ze het geproefd toen ze thuis kwamen bij hen die hen lief gehad had, met een eeuwige liefde. In het voorportaal van het lijden krijgt Christus zo uitzicht op de heerlijkheid die komen zal. Zoals de Hebreeënbrief zegt, dat hij vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was, en nou ziet hij het, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Dat wil zeggen, en dat straalt hier in deze tekst, hij ging om die zaligheid van Mozes en Elia af te betalen. Hij ging om de zaligheid van elk van de zijnen hoofd voor hoofd te gaan betalen. Je ziet het in Mozes en Elia, hoe persoonlijk de liefde van Christus is. Je ziet het in Mozes en Elia, dat er werkelijk geen verdoemenis is voor degenen die in Christus Jezus zijn. Integendeel, dat zij ontwaakt God in gerechtigheid zullen aanschouwen, helemaal verzadigd met zijn goddelijk beeld, zo wakker worden in de eeuwigheid. Kun je het zien dat het voorportaal van Christus lijden zo een voorportaal van de hemel is. En dat daar waar je geestelijk op je plaats komt, bij het lijden van Christus, de hemel het dichtste bij is. Wat je hier in het klein ziet, vooruit, wat straks in het groot in de hemel hoe het zal zijn. Als gouden dan de portalen zijn, hoe zullen dan de zalen zijn? In welke grote heerlijkheid zal ik dan binnengaan? Indien van goud de gangen zijn, hoe groot moet mijn verlangen zijn om die zalen in te gaan? Zou je er geen zin in krijgen om deze lijdende Christus lief te krijgen, om eeuwig bij deze God te mogen zijn? Kwam er nou al plaats in je leven voor deze gekruisigde? Ging je al door de knieën om genade te smeken? Want voor alle die waarde hebben gezien in het bloed van Jezus Christus, die het kruis van Christus als de grootste schat van hun leven kregen. Voor je eigen nood en je eigen dood. Zie het hier. Dat er plaats is. Plaats bereikt is. In het huis van de Vader. Niet maar in de voorportalen. Zoals je haast nog niet aan de drempel van Gods huis zou kunnen durven komen. Omdat je nu bidt. O God, wees mij de zondaar genadig. Maar die hunkering van Psalm 84. Dat je nog liever aan de drempel stond. Dan gewend aan de boosheid in de tenten van ijdelheid. Liever nog stond ik aan de poort van de hemel. Maar aan de drempel te kijken. Maar zie hier wat Gods genade uitwerkt. Niet maar aan de drempel. Maar hij had ze zo thuis. Dat ze in zijn huis, het huis des vaders, mogen komen. In volle hemelse heerlijkheid. Daarom klinkt deze stem. Gericht aan je hart. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Amen. dat u uw gerechtigheid verhoogt en daarom uw volk niet zal begeven en laten vallen, maar het telkens weer wil opzoeken door uw stem te laten horen, om ons te laten wandelen in het vrolijk licht van uw aangezicht, om op genade alleen vaste grond te vinden. En geef dan, Heere, dat zo in de week van voorbereiding we naar de boodschap van deze geschiedenis veel met u zullen mogen spreken, veel mogen luisteren naar de lijdende Christus, om het kruis hoog opgeheven te mogen zien boven onze levens, waar alles verzondigd ligt. Dat we het aan de tafel zullen mogen zien in de tekenen van brood en wijn. En het mogen proeven hoe zalig dat volk is. Heere, trek ze er naartoe waar u zelf met uw genade begonnen bent in het leven. Wil u daar een vlak veld maken? Geef ook, Heere, dat degenen die er nog buiten staan, op de prediking van het evangelie, en juist ook bij de bediening van de sacramenten, de waarde van Christus mogen zien, hem nodig zullen krijgen, hem te voet zullen vallen, om van datzelfde wonder te gaan leven. Ik bid u, Heere, wilt u ons juist ook in deze week bewaren voor de aanvallen en aanvechtingen van de duivel. Heere, laat alles van ons weg mogen vallen, opdat we niets van onszelf overhouden, maar Christus alles zal zijn. Heere, zegen zo op deze dienst en de hele zondag. Vergeef wat gebrekkig en tekort was. Reinig ook de zonde door het bloed van uw Zoon. Maar heilig uw woord aan onze harten, tot uw eer alleen, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot de lofzang van Maria, daarvan het derde vers. Hoe heilig is zijn naam, laat volk bij volk tezamen barmhartigheid verwachten, als hij de zaligheid zo wil bereiden. Derde vers van de lofzang van Maria als slotzang. Met u de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.